Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Van ganser harte groeten we u, beste luisteraars van Radio Maria. We komen terug bij onze religieuze poëzie met onze West-Vlaamse goede dichter Guido Gezelle. Dat was geen gewone dichter. Hij is bezield, bewogen door de vurige creatieve geest van God. Hij volgt de adem van de bovennatuur en leest met zijn ogen in de natuur het avontuur van God met zijn mensen. Die gedichten hebben cultuurwaarde en een apostolische waarde. Cultureel gezien zijn ze belangrijk voor de West-Vlamingen, omdat het dialect van die tijd en van die streek zo schoon bespeeld wordt door de adem Gods in die gedichten. Een apostolische waarde, omdat menig gedicht ook een gebed is en een verkondiging inhoudt. Eigenlijk, ver voor zijn tijd, deed Guido Gezelle aan evangelisatie. Zijn ware poëzie doet in ons zowel het gemoed als het bloed opfleuren. We nemen Guido Gezelle gezellig bij de hand om jullie op te beuren. Binnen alle gedichten ademt de eigenmachtige geest die het hart van de priesterdichter heeft bezield en vervuld. Vandaar dat al de teksten voldoende gevarieerd zijn. Er zit geen plagiaat in zijn gedichten, geen doublures, hij moet buitengewoon geïnspireerd zijn. Onze confrater bewaarde altijd zijn kinderhart. Dat bleef kloppen toen hij tot God bad of over God sprak. Hij voedt de mensen op tot een minzame, blijde bewoner van moeder aarde. Hij doet het bloed popelend stromen om biddend thuis te komen bij de levende, gebeurende God, bij een boeiende God. Die West-Vlaamse dichter had een kinderlijk priesterhart en een priesterlijk kinderhart. Vanuit zo'n hart welt de poëzie spontaan naar boven. Zo vertolkt hij keer op keer de eeuwige jeugd van Jezus. Het is alsof Jezus met zijn ogen bewondert wat er in het West-Vlaamse landschap te bewonderen en te aanbidden valt. Zo weet Guido Gezelle tot op vandaag ons allen te boeien en te bezielen. Hij zit ons niet op de hielen, maar helpt ons groeien in liefde voor de Schepper en voor alle schepselen. Het komend uur tuur ik met u in Gods natuur. We proeven hoe de bovennatuur openbloeit in de Vlaamse cultuur. Met een puur hart proeven we God elk levensuur. We overwegen vandaag enkele gedichten met als titel Hete pootjes, Zo menig blomme, Waarom en kunnen wij niet gelijk blommetjes zijn? En een heel prachtige tekst, God. Luistert mee, het is meer dan deugddoente. Hete pootjes. Een gedicht dat geschreven werd in 1860 en in de volledige dichtwerken terug te vinden is, bladzijde 396. hete pootjes. Een schalkaard had een bie gevaan en hield ze bij haar vleren. Kom hier, hij zag een jongske staan. Kom hier, mijn knappe kerel. Hier heb ik zulk een schoon fatsoen van beestje, ik wil het u geven. Pas op, maar van het niet dood te doen en laat het beestje leven. Kom aan, je hand. Doe toe, het vliegt weg. Doe toe, want het gaat ontsnappen. Het kind hield zijn handje toe. Niet waar, hoe schoon dat is, hoe liefelijk. Ha, kindje werd te laat gewaar, hoe schoon en hoe bedrieglijk. Het liet het beestje los en sloeg de traantjes uit zijn oogstjes en zei, het beestje is schoon genoeg, maar het heeft zulke hete pootjes. Een schalkaard en een jongetje. Het zou evengoed voor deze actuele tijd kunnen zijn. Twee mensen, een van een kapoen, een grote kapoen, een deugniet, een schalkaard wordt hij genoemd door Guido Gezelle. Die had een bie gevangen. En dat gevangen wordt afgekort door gevaan. Zo echt Westluts gevaan. Een bij vangen is niet zo makkelijk. En een gevaarlijke onderneming, want een bij en een wesp, die hebben een verdedigingsmechanisme en gaan onmiddellijk met een prik u pijn doen en zelfs wat verkeerde stof in je lichaam spuiten. Een schalkaard, een stouterik, wil een klein jongetje, een jongske, een knaap, plagen, pesten, kleineren, koeioneren, al wat je maar wilt. En hij geeft dat bijtje aan dat kindje, alsof het een schoon lief beestje is. En hij zegt dan nog wel, pas op van het niet dood te doen. Laat dat beestje leven. Het is werkelijk dat kindje in een valstrik lokken. Hij zegt aan dat kindje, niet doden en houd je handje toe, maar juist door het feit dat een handje dicht komt tot een sluitende kommetje, gaat dat bijtje zich verdedigen en prikt het. En dat werd het kindje te laat gewaar. Dan laat het beestje los, de vrije wereld weer in, maar de pijn van de prik doet het kindje schreien en de traantjes vloeiden uit zijn oogstjes. Hete pootjes. Een schalkaard had een bie gevangen en hield ze bij haar vleren. Kom hier, hij zag een jongske staan. Kom hier, mijn knappe kerel. Hier heb ik zulk een schoon fatsoen van beestje, ik wil het u geven. Pas op, maar van het niet dood te doen. En laat het beestje leven. Kom aan, je hand. Doe het toe. Het vliegt weg. Doe het toe, want het gaat ontsnappen. Het kind hield zijn handje toe. Niet waar. Hoe schoon dat is, hoe lieflijk. Ha, het kindje werd te laat gewaar, hoe schoon en hoe bedrieglijk. Het liet het beestje los en sloeg de traantjes uit zijn oogstjes en zei het beestje is schoon genoeg, maar het heeft zulke hete pootjes. Na een hete midzomergitte zouden we kunnen zeggen opgelet voor de bietjes en zeker naar de kindjes toe. Guido Gezelle is ook een zoon van een tuinier en zijn ogen zijn altijd bijzonder gericht naar bloemen, planten, bloesems, al wat ademt en leeft in de schepping. Hij spreekt nu in een langer gedicht over de blommen, de bloemen. En het is een sprekend gedicht. Hij vertelt werkelijk vanuit het hartje van zijn hart wat hij bewondert en meemaakt in de schepping. Het gedicht is geschreven in 1859 en kan je terugvinden in de verzamelde dichtwerken, bladzijde 326 tot en met 328. Zo menig blomme. Zo menig blomme zag ik, och, zo menig blom ontluiken, die zeide wimpelend in de locht, gij zult mijn vrucht gebruiken, wanneer ik, moe en mat gebloeid, van het zonnedrinken dronken, eens mannelijk hert en vroomheid voel, waar eerst mijn bladjes blonken. Zo menig blom aanhoorde ik, en zo menig blom beloofde het, en ik steunde op haar woorden, en ik, arme dwaas, geloofde het. Al licht, terwijl ze blom mocht zijn, en blij aan het lustig leven, vergat ze die belofte mijn, en wou geen vruchten geven. Betrouwde wat de wind heur zei, betrouwde op al de winden, die speelden en die zongen, ei, en zeker heur beminden. Betrouwde het, als het water loeg, en zoetjes zei, de spiegelen is voor u niet blank genoeg, mijn blanke blomgewiegel. Betrouwde het, als hij rond heur kwam gewipt, de zwanke vlinder, die zwinkelend op en neder klam, en zocht heur hert te vinden. O blom, betrouw de winden niet, hun zang, hun zachte vleugelen, hun strelen zult ge vinden niet, als lust en list en leugenen. O blom, betrouw geen water, neen, het speelt, het zoekt uw beeld niet, het speelt, en het zoekt u zelf alleen, o blomke, blomke, speel niet. Geen vlinderen geef uw herte, want van over lange jaren een deen zij niet in het blommenland als bittere wormen baren. O blomkes, maar de hoven hier, die weet van blom en planten, laat doen en denken nog een zier en wil hem tegenkanten. Wanneer hij bittere alsem breekt in het water van het besproeien, en altijd even zoet niet spreekt en somtijds valt aan het snoeien. U bindt en rond een stokske knijpt, en strekt en leidt uw leden, gevoeg u of gij het niet begrijpt. Hij geeft en weet zijn reden. Dan zult gij naar zijn wijs beschik beloofde vruchten dragen, dan hebt gij nog van vlinderstrik nog wormenstraal te klagen. Dan bloeit en blinkt gij blank en blij, zolang gij blom zult wezen, en niets dat u te wachten zij als vrede en vreugd na deze. Wonder dat een priester tijd neemt om met de bloemetjes te spreken. Hij doet mij spontaan denken aan Franciscus van Assisi, die op zijn manier altijd met de vogelen sprak, zelfs met de wolf, met de dieren, met de vissen. En hier doet Guido Gezelle net hetzelfde. Hij spreekt tot de bloemen alsof ze oortjes hadden, kinderoortjes, lief en teder en ontvankelijk voor klanken van een bewonderaar. Eerst beschrijft hij kort, maar dan gaat hij spreken tot de bloemetjes. Zo menig blommen zag ik, och, zo menig blom ontluiken, die zeide wimpelend in de locht, Gij zult mijn vrucht gebruiken, wanneer ik, moe en mat gebloeid, van het zonnedrinken dronken, eens mannelijk hert en vroomheid voel, waar eerst mijn bladjes blonken. Hij spreekt dus tot de bloesems van de erwtjes en van alle soorten groenten die, en ook bloesems van fruitbomen, die in de maand april, mei prachtig staan te gloeien en die de zon drinken. Die van het zonnedrinken dronken zijn, mat en moe gebloeid. Dat zijn de bloesems en hij hoopt van die bloesems later vruchten te zien. Het zijn die bloemetjes die tot hem spreken. Gij zult mijn vrucht gebruiken wanneer ik van het zonnedrinken dronken eens mannelijk hert en vroomheid voel, waar eerst mijn bladjes blonken. In de derde strofe gaat hij verder. Zo menig blom aanhoorde ik, en zo menig blom beloofde het, en ik steunde op haar woorden, en ik arme dwaas geloofde het. Met andere woorden, lichtgelovig, blijgelovig, ziet de kinderhartige dichter uit naar de vruchten op die bloesems. Al licht, terwijl ze blom mocht zijn en blij aan het lustig leven, vergat ze die belofte mijn en wou geen vruchten geven. Betrouwde wat de windheur zei, betrouwde op al de winden die speelden en die zongen, hij en zekere heur beminden. Tot zijn ontsteltenis dragen de bloesems niet altijd vruchten. En daarom is hij wat ontgoocheld. Hij heeft verkeerd vertrouwd op de belofte van de bloesems. En dan gaat hij twee strofen verder, waarin hij weer over dat betrouwen verder spreekt. Betrouwd het als het water loeg en zoetjes zei, de spiegel en is voor u niet blank genoeg, mijn blanke blomgewiegel. Betrouwd het als hij rond heur kwam, gewipt de zwanke vlinder, die zwinkelend op en neder klam en zocht heur hert te vinden. Eerst spreekt het water tot de bloemen, tot de blommen, en dan komt er een vlinder aangewaaid. Hij komt rond heur gewipt, die zwanke vlinder. Zwanke is een wankele vlinder. En hij komt op en neder en zocht heur hert te vinden. Dus de vlinder zoekt het hart van de blommen, om daar wat nectar te vinden. Maar de vlinder kan ook gevaar meebrengen. Net als de wind, net als het water. En daarom krijgen we twee strofjes waarin de dichter nu het woord neemt. Niet meer het bloemetje of de bloesem, niet meer het water, maar de dichter zelf. O blom, betrouw de winden niet, hun zang, hun zachte vleugelen, hun strelen zult ge vinden niet, als lust en list en leugenen. O blom, betrouw geen water. Nee, het speelt. Het zoekt uw beeld niet. Het speelt en het zoekt u zelf alleen. O blomke, blomke, speel niet. En dan waarschuwt hij de bloemetjes om hun hart niet te verliezen aan de vlinder. En hij zegt er onmiddellijk bij waarom. Hier hoort je precies de pedagoog-leraar die iets verbiedt aan zijn leerlingen, de bloemetjes hier, en onmiddellijk motiveert waarom. Dat is eigenlijk heel fijn menselijk en zeer sympathiek. Geen vlinderen geef uw herten, want van over lange jaren, een deen zij niet in het blommenland als bittere wormen baren. Met andere woorden, bloemetjes, schenk jullie hart toch niet aan de vlinders, want dat is gevaarlijk. Waarom? Ze doen sinds jaren niets anders in het bloemenland, het blommenland, als bittere wormen baren. En dat is nu precies iets dat de schoonheid van de bloem geen deugd kan doen. Als bittere wormen uit eitjes komen die de vlinder heeft nagelaten binnen in dat bloemenhart. Vandaar zo'n hele gouden raad: geen vlinderen geef uw herten, want van over lange jaren een deen zij niet in het blommenland als bittere wormen baren. Het lijkt alsof Guido Gezelle hier de ervaring van zijn vader, de hovenier, verwoord, vertolkt naar de bloemetjes. En nu gaat hij iets zeggen over de hovenier, maar het staat met een grote hash. En dat wijst dus op de goddelijke hovenier, op God die de hovenier is van hemel en aarde. O blomkes, maar de hovenier die weet van blom en planten laat doen en denken nog een zier en wil hem tegenkanten. Wanneer hij bittere alsem breekt in het water van het besproeien en altijd even zoet niet spreekt en somtijds valt aan het snoeien. U bindt en rond een stokske nijpt en strekt en leidt uw leden, gevoeg u, of gij het niet begrijpt, hij heeft ten weet zijn reden. Met andere woorden, bloemetjes, als gij door de grote hovenier geleid wordt, dan weet die hovenier juist precies waarom hij dat allemaal doet. Hij kan soms sproeien, besproeien, en dat is niet altijd even smakelijk. Dat kan alsem zijn, bittere alsem. En het is niet, die sappen van het besproeien zijn niet altijd deugddoend en sappig en smakelijk, maar het is tegen het ongedierte. En ook als hij af en toe wat snoeit, dan is het opdat gij betere vrucht zou dragen. Dus wanneer die hovenier bitter alsem breekt in het water van het besproeien en altijd even zoet niet spreekt en somtijds valt aan het snoeien, u bindt en rond een stokske nijpt en strekt en leidt uw leden, gevoeg u, of gij het niet begrijpt, hij heeft en weet zijn reden. Dan zult gij naar zijn wijs beschik beloofde vruchten dragen, dan hebt gij nog van vlinderstrik nog wormenstraal te klagen. Kijk eens hier, als de grote hovenier ingrijpt, dan is het ter bescherming van de blommetjes, niet om ze te koeioneren of te pesten of te plagen of weet ik wat dan ook, hij is er om de bloemetjes te dienen op zo'n lieve wijze dat ze goede vruchten dragen en dat ze beschermd zijn tegen de wormenbeet en tegen de, ja, tegen die bittere wormen die riskeren gebaard te worden binnen in het bloemenhart. En dan, als de hovenier zo zijn werk mag doen, dan beschermt hij die bloemetjes en dan krijgt je bijna een apotheose binnen in dat ene gedicht. Dan de laatste strofe is eigenlijk om het uit te jubelen. Dan bloeit en blinkt gij blank en blij, zolang gij blom zult wezen, en niets dat u te wachten zij, als vrede en vrucht na deze. Hier heeft hij werkelijk het beste uit zijn pen geschreven. Hè? 5 woorden na elkaar beginnen met ble. dan bloeit en blinkt gij blank en blij, zolang gij blom zult wezen. Voilà, dat is het summum, het slotstroofje van dat prachtige gedicht Zo menig blommen. Een dialoog tussen de dichter en de bloem en de dichter. Ja, de dichter met het water, de dichter met de vlinder, de dichter met de grote govenier. Het is werkelijk één samenspel van de dichter en de schepping en de schepper. Een ander gedicht binnen dezelfde grote natuur en schepping handelt over de blommekes. Hè? Waarom en kunnen wij niet gelijk blommekes zijn? Waarom is het onmogelijk om wij, mensen, ook gelijk de bloemetjes te zijn en te genieten van een zonnebad of van een regenbad of van een modderbad of van het bezoek van vlinders? Waarom en kunnen wij niet? Dat gedicht staat in dezelfde dichtbundel, bladzijde 328. En we blijven daardoor ook mooi in die bloemenwereld. Waarom kunnen wij niet, mijn vriend, waarom toch lek de blommekes zijn die rondom u, rondom mij staan? Eén wortelke, is er één blad, één spedelke, is er één spierke aan, waarin de Heere niet, ach, zijn eigene wil en zijn hert heeft. Van 's morgens, eer het nog dag, tot 's avonds, als het al laat is, staan zij, onnozele, kijk, daar staan zij en buigen hun hoofdje, blinken zij als het hem lust, wenen zij als het hem lust doet, lachen en lachen zij lief, zo lief en is honing of melk niet. O, de blommekes, o, de blommekes, edele dingen, waarom kunnen wij niet, mijn vriend, waarom toch lijk de blommekes zijn die rondom u, rondom mij staan? Dit gesprek met de bloemenwereld is wonder boven wonder bijna lijk een evangelieperikope, waar de eerste zin en de laatste zin een kadertje vormen rond de tekst, een inclusio. Hij begint met en eindigt met dezelfde vraag. En daardoor heeft hij een kadertje gemaakt rond zijn tekst, zoals een kunstenaar een kader maakt rond zijn schilderij of een fotograaf rond een foto. Luistert. Waarom en kunnen wij niet, mijn vriend, waarom toch lijk de blommekes zijn die rondom u, rondom mij staan? Het doet mij denken aan een lied dat ooit Tony Corsari zong. Waarom zijn de banaantjes krom? Niemand vindt daar een antwoord op. En het is hetzelfde zoals bij praktisch alle waarom-vragen. Niemand kan hier antwoorden aan onze Guido Gezelle. Waarom dat hij toch niet lijk de blommekes kan zijn die rondom hem staan en rondom ons. Terwijl die blommekes zo lief kunnen zijn. En dan gaat hij dan toch stap voor stap nadenken van waar die blommekes hun schoonheid halen. Ik denk nog maar alleen aan het madeliefje. Het Vlaamse madeliefje heeft in zijn naam het Engelse meet, zoals je dat vindt op kledij, meet in Japan, meet in Belgium, meet in Amerika, zo gemaakt. En madeliefje wil eigenlijk letterlijk zeggen lief gemaakt. En het is ook een heel lief bloemetje. Dat groeit ten allen tijden in alle grasparken en waarmee meisjes soms een kroontje of een halsbandje of een armbandje kunnen maken. Wel nu, zo zijn de bloemetjes in wezen allemaal, tot de grote zonnebloemen toe, ze zijn lief. En daarom gaat de priester vanuit zijn gelovig hart zoeken en denken. Waarom kunnen wij niet like die blommetjes zijn? Hij verwijst naar de schepper, naar de grote, ontzagwekkende oorsprong van hemel en aarde. Eén wortelke is er, één blad, één spierelke, één takje bedoelt hij daarmee, is er één spierke, één vezeltje aan, waarin de Heere niet zijn eigene wil en zijn hert heeft. Met andere woorden, zoals de bloemetjes eruit zien, zo heeft de schepper van hemel en aarde het gewild. Het doet mij ook spontaan denken aan onze gebroeders van Eyck, die het Lam Gods hebben geschilderd in onze mooie Sint-Baafskathedraal in het hartje van Gent. Welke bloemenweelde staat daar niet uitgeschilderd? Tot in de fijnste details hebben Jan en Hubert van Eyck als grote planten- en bloemenkenners geschilderd. En Guido Gezelle dicht dat uit. Van 's morgens eer het nog dag, tot 's avonds als het al laat is, staan zij onnozele, daarmee bedoelt hij onschuldige blommetjes, kijk, daar staan zij en buigen hun hoofdje, blinken zij als het hem lust, wenen zij als het hem lust doet, lachen en lachen zij lief, zo lief en is honing of melk niet. O, de blommetjes, o, de blommetjes, edele dingen. In ons Vlaamse landschap zijn er ook heel wat families die blommen noemen. En die kennen dat gedicht allemaal. Ze zijn thuis bij de blommetjeswereld van Guido Gezelle. Gelukkig. Wij eindigen met die eerste en de laatste zin nog eventjes te herhalen. Waarom kunnen wij niet, mijn vriend, waarom toch lijkt de blommetjes zijn die rondom u, rondom mij staan? En het antwoord is heel duidelijk, omdat God, de schepper van heel de kosmos, ze zo heeft gewild en geboetseerd en versierd en gekleed, als onschuldige bloemetjes. Het lijkt bijna alsof ze hun feest hebben op 28 december, op het feest van de onnozele kinderen. Zo zijn de blommetjes onschuldig, kinderlijk lief, spontaan. Ze openen hun kelkblaadjes voor de ochtendzon en sluiten ze wanneer het 's avonds weer wat frisser wordt. Mochten de mensen zo eenvoudig zijn als de blommetjes en van God ontvangen wat God weet te geven en aan God een dankbaar hartje tonen om zijn overvloed. Hoewel God zo groot is en zo reusachtig groot, wordt hij doodgezwegen, vindt onze Guido Gezelle. Hij is dus door en door een gelovig man, maar voelt ook aan met zijn priesterhart dat er te weinig naar God verwezen wordt als de grote, grote bron van alle goeds ter wereld. De tekst vindt u terug in de volledige dichtwerken, bladzijde 1385. Hij doet dus een oproep om God toch meer te gedenken, meer te vernoemen. Je hoort het wel zelf, het is eigenlijk hyperactueel. Omdat ook vandaag God doodgezwegen wordt, alsof hij niet bestaat. Elke morgen laat God zijn zon opgaan over goeden en kwaden. en regen het, dan laat hij het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En de zon staat gelukkig altijd op in het oosten, stijgt tot in het zuiden en daalt in het westen. Heel de schepping heeft een trouw ritme. De sterren en de maan aan de hemel, die verwijzen op alle plaatsen ter wereld naar de Schepper, die door de psalmist bezongen wordt in Psalm 8. Als ik maan en sterren zie die gij daar hebt gezet, wat is de mens dan, het mensenkind, dat gij zo aan hem denkt? Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen, omkleed met schoonheid en met pracht. Elke mens is een kostbaar juweeltje, en God is de juwelier, met een grote hoofdletter. Alle mensen zijn een bijou, en God is de bijoutier. Wie vindt nog de verwijzing naar God de dag van vandaag? Het is alsof onze goede priester, confrater, gezelle dit geschreven heeft voor anno 2019-2020. God, die meest van al verdient dat iedereens gedachten hem, nu en allen tijd, nieuwsgierig lijk betrachten en vroegen ieder stof, nieuwsgieriglijk betrachten en ootmoedig nieuws van hem, die meest van al verdient dat een en alle stem zijn wezen immer en zijn werken immer loofde, dat ieder levend mens zijn tuigenis geloofde, gesproken door een mier die nietig henen spoedt, of door de wrange zee die de eerde beven doet, die meest van al verdient dat elk zijn willen diende, die alles wetend is, die eeuwig alles ziende van al hetgeen hij doet en dagelijks delgen kan, daar zwijgt men van. Heel even brokkelen we dit gedicht open voor jullie, door enkele zinnetjes te hernemen. Die meest van al verdient dat iedereens gedachten hem, nu en allen tijd, nieuwsgieriglijk betrachten en vroegen ieder stof ootmoedig nieuws van hem. God is de enige die het verdient dat de gedachten van alle mensen hem zouden waarnemen met een gezonde nieuwsgierigheid, dat ze altijd voortdurend zouden trachten te ontdekken op welke wijze God met ons bezig is. Ieder stoffelijk verschijnsel werd vroeger godsdienstig geduid. Elk materieel voorwerp kreeg een link naar Gods wezen. En ootmoedig, nederig, vertelde elk wezen ter wereld iets over die grote God. En dan gaat het verder over Gods wezen, die meest van al verdient dat één en alle stem zijn wezen immer en zijn werken immer loofde, dat ieder levend mens zijn tuigenis geloofde. Al wat stem heeft, zowel bij de mensen als bij de dieren, zouden God moeten loven. In de lente hoor je soms 's morgens de vogelen een ochtendconcert geven en 's avonds een dankgebed zingen, ze schuifelen een avondliedje alsof ze de Schepper willen bedanken voor al het goede voedsel dat ze kregen in de voorbije dag. Wel nu, niet alleen de vogelen, de dieren, allerlei soort, maar ook de mensen, al wat stem heeft, verdient God te loven. Want Gods schepping getuigt van zijn scheppend wezen. En Het woordje dat gesproken wordt, kan gesproken worden door een mier die nietig henen spoedt, of door de wrange zee. Het woordje wrang staat er voor onvermoeibare, rusteloze zee, die met ebbe en vloed altijd weer haar schelpjes brengt naar de kust en dan weer de zee inwoelt. Zo is ook de zee eigenlijk aan het bidden. Ze brengt God lof door altijd maar te bewegen en in ebbe en vloed. En weer herhaalt onze Guido Gezelle de belangrijkste zin, die meest van al verdient dat elk zijn willen diende, die alles wetend is, die eeuwig alles ziende, van al hetgeen hij doet en dagelijks delgen kan, daar zwijgt men van. Het is bijna, de tekst eindigt met een uitroepingsteken. Hè? Het is bijna alsof de poëet zich kwaad maakt van, hoe is het Gods mogelijk? God laat ons zoveel beleven in zijn schepping. Hij beschikt ons, stelt ons alles ter beschikking. Hij wil dat de mensen blij zijn met zijn schepping. En God heeft weet van alles. Hij ziet ook alles. En alles wat wij dagelijks behartigen, hij zou het ook dagelijks kunnen vernietigen en verdelgen. Op een bepaald ogenblik zou God kunnen zeggen, ik krijg veel te weinig dankbaarheid van de mensen, dus amen en uit, ik geef geen zon meer en geen regen meer. De mensen kunnen ophoepelen, ze kunnen in een plan trekken dat ze ontploffen. Maar gelukkig voor ons, is onze God en Schepper niet van deze aard. God is één en al liefde, pure liefde voor de mensen. En daarom dat hij zich voor het ogenblik nog inhoudt om ons niet te verdelgen. Want dat is eigenlijk straf. God is in staat dagelijks te verdelgen, te vernietigen wat hij ons ter beschikking stelt. Als die God zo groot is en zo menslievend is, hoe is het dan mogelijk van hem niet meer te vernoemen en, onder ons gezegd, van vele andere afgoden te gaan aanbidden? We hernemen de tekst tot slot van dit uurtje religieuze poëzie. God, die meest van al verdient dat iedereens gedachten hem, nu en allen tijd, nieuwsgieriglijk betrachtte en vroegen ieder stof, ootmoedig, nieuws van hem. Die meest van al verdient dat een en alle stem zijn wezen immer en zijn werken immer loofde, dat ieder levend mens zijn tuigenis geloofde. Gesproken door een mier die nietig henen spoedt, of door de wrange zee die de eerde beven doet. Die meest van al verdient dat elk zijn willen diende, die alles wetend is, die eeuwig alles ziende van al hetgeen hij doet en dagelijks delgen kan, daar zwijgt men van.